De naam Vroomshoop bestaat dus al eeuwen, kunnen we rustig zeggen. Het dorp Vroomshoop bestaat minder lang. Voor het begin van Vroomshoop moeten we denk ik toch naar 1851, toen de eerste kanaalwerkzaamheden zijn begonnen. En enkele jaren daarna, in 1855, het kanaal ook gereed kwam.
Ja, het gedeelte van Hankaten naar Almelo is geopend in, ik dacht juni 1855, als ik me niet vergis. Kan ook 56 zijn, ik weet alle getallen niet zo exact uit het hoofd. Ik geloof 55. En toen werd dus de sluis in gebruik genomen, kun je zeggen, sluis 5. Daar stond toen inmiddels al de sluiswachterswoning. En daar waren al een paar mensen van elders die zich daar gevestigd hadden om met de vervening aan de slag te gaan. En men vindt bijvoorbeeld in de boeken van de kerk van Dalen, ook al in 1856, dat er vreemdelingen kwamen bij sluis 5. En ja, het moet voor de oorspronkelijke bewoners ook wat vreemd zijn geweest dat er zo mensen van hart en haar naartoe kwamen. Friezen en Twente en kortom vreemdelingen, zeggen ze in Dalen. En de pastoor van Vriezenveen die sprak over het schuim dat uit alle oorden daar te samenkomt. Dus zo'n hoge hoed hadden ze er dan niet van. Maar in ieder geval kwamen die mensen toch al vrij vroeg in Vroomshoop terecht. Met name eerst bij de sluis en later bleek dat in de buurt van wat thans in de brug in Vroomshoop is, de grote brug aan de Hamerweg en de Tonnendijk, dat daar ook een heel goed vestigingspunt was, want er was veel zand. Dus kon je direct goed bouwen.
Toch wordt er gesproken van 15 november 1853 dat een zekere Willem Zandbergen is geboren. En dan eigenlijk wat later, 17 april 1855, wordt Berendina en de man geboren. En zij is de dochter van de eerste sluiswachter.
Ja, dat klopt. Daarbij moet je natuurlijk aantekenen dat Vroomshoop als plaatsnaam in de gemeentelijke administratie pas onderscheiden is bij de volkstelling van 1869. En voor die tijd woonde iedereen niet in Vroomshoop, maar Hammerveld of Linderveld en dat type aanduidingen. Alleen een enkeling die kennelijk dichter bij die belt woonde, dat werd gezegd, die woonde in Vroomshoop of bij Vroomshoop of omtrent Vroomshoop of bij de Vroomshoop akkers. Dat zijn boekweer de akkers die er lagen. Die Zandberg waarover gesproken werd, die kwam met de hele graverij vanaf Zwolle mee. Het is iemand uit de buurt van Vollenhoven, afkomstig. En die verzag de polderwerkers ook van spijs en drank, heb ik begrepen. En die was dus al heel vroeg in Vroomshoop aanwezig. En dus zo zijn er meer geweest. Als ze zich onmiddellijk lieten registreren in de naam is er ook nog vraag 2. Maar je kunt zeggen, in 1853 waren er al wat mensen. Nog dagen later, dat waarschijnlijk kort na 1850, ook enige Hammenaren al op het grondgebied van Vroomshoop zich vestigden, want die gronden waren pas verdeeld.
Nu vieren we regelmatig Vroomshoop 150 jaar, 130, 135 jaar. Maar volgens uw boek klopt deze telling niet helemaal.
Nee, het is natuurlijk een vraag wanneer laat je iemand jarig zijn. Ik zou zeggen, Vroomshoop is jarig op de dag dat de sluis werd geopend. Want dat is symbolisch ook een heel concreet gegeven. En de datum ligt ervan erg vast. Het feit dat wij in 1959 het 100-jarig bestaan hebben gevierd is meer een kwestie van dat het toen zo goed uitkwam of dat we het een paar jaar eerder vergeten hadden. Want men wist wel dat Vroomshoop ouder was dan 1859. Maar men heeft het dus in 1959 gevierd. En eenmaal bezig zijn, dan kun je natuurlijk dan een aantal jaren later niet opeens een heel andere scheef jaartal nemen. Maar ik zou er toch voor willen pleiten om de weg toch goed stuk vol te houden en te beginnen in 56, 55, 56 en dan telkens de jubileumjaren op te zetten. Maar nu wandelt men verder vanuit 1959 en dan weer 25 jaar erbij en dan weer 25 jaar erbij. Nou, ik denk dat je dan jezelf een beetje voor het lapje houdt. Maar ik geef onmiddellijk toe als je zegt het is moeilijk om dat te veranderen, dat zal vast wel, ja.
12 juni, inderdaad, 12 juni, zo schrijf je in het boek, 1855. Dat is de datum dat de opening van de sluis plaatsvond.
Ja.
1855, we blijven nog even in het jaar. De opening van de sluis, het kanaal, wordt geopend. Daardoor begint eigenlijk ook de veenderij.
Ja, daardoor is de mogelijkheid geopend. althans door de zijtak naar het noorden, om de venen aan te snijden en te ontwateren en vervolgens te exploiteren. En nou, er is een hele lange voorgeschiedenis gehad van waarom hoe die kanalen ook wel aangelegd werden, of ze nog anders lagen, hoe ze zo zijn komen te liggen. Enfin, dat staat ergens ook wel in mijn boek. Maar ik zou zeggen, daar mogen we nou maar niet op ingaan, want dat is een heel wijdlopig verhaal. Maar op het moment dat de kanalen er zijn, is er transport mogelijk en kan er de turf kan worden afgevoerd. En hoeveel dat dan was, dat vind je jaarlijks in de verslagen van de Overijsselse Kanaalmaatschappij. En als je die nummer op een rijtje legt, heb je een heel goede indruk hoe het met die veenderij is gegaan qua productie.
Men schatte dat door de aanleg van het kanaal 16.000 bunder veen vergraven konden worden en verwachtte dat daar 200 jaar mee gemoeid zouden zijn, zo lees ik in het boek. 200 jaar, men had blijkbaar nogal flink arbeidsperspectief voor ogen.
Ja, men werkte dan ook toen, in het kader van dat perspectief, is natuurlijk gedacht aan handkracht. Al dat turf werd echt gestoken en gebaggerd en dan, als je dan niet al te veel mensen hebt, dan kun je een heel wat jaren vooruit natuurlijk. Maar in de loop van de vorige eeuw is de machinale verwerking op gang gekomen. En ja, dan is het zo vertrokken. Als je bij ons dan over de grens kijkt, bij Duitsland, daar wordt ook op allerlei manieren het veen weggehaald. Daar wordt deels nog turven van gemaakt, deels wordt daar een soort mes van gemaakt. En dan wordt het nog verfijnd door allerlei soorten potmest voor dit en voor dat. Nou, dan is het zo vertrokken. In Duitsland is men nu zover dat de maatschappijen die beginnen nu hun exploitatie al in Ierland. Dus hoe lang iets mee kan, of dat dan 200 jaar was, had misschien best gekund als we op de zeer ouderwetse manier van 150 jaar geleden waren verder gegaan.
Toch nog even weer terug naar die tijd. De heer Salomonsson speelt een belangrijke rol in de veenderij. Meerdere mensen, maar hij liet bijvoorbeeld een aantal woningen bouwen zo rond de Puntbrug.
Ja, Salomonsson was een van de eerste industriëlen van Twente. We hebben toen de industriële revolutie gehad. De eerste stoomfabriek in Twente verscheen 1830, 1831 Almelo. En Salomonsson begint met een fabriek in Nijverdal. En dat is allemaal prachtig als je dus stoommachines kunt installeren, maar je moet ze ook stoken ergens mee. Nou, de verbinding over met de rails naar de steenkoolgebieden van Duitsland was nog niet klaar. Dat is pas 1865. Dus de eerste tijd waren ze dankbaar als ze goed aan turf konden komen. En voor Salomonsson was het natuurlijk het handigst om een maatschappij te hebben die niet alleen die turf stak, maar die ze hem ook redelijk kon brengen en verkopen. En dat is geweest de eerste Nederlandse veenmaatschappij. Een maatschappij die zodanig in elkaar zat dat de Amsterdamse kooplieden daar hadden de aandelen in handen. Maar Salomonsson ging al vrij snel dood naar die tijd en toen was dat liedje uit. En toen is er gekomen de Twentse veenmaatschappij. In wezen hetzelfde laken en pak. Was er zeer nieuwsgierig naar wie al die Twenten wel waren. Nou, er waren helemaal geen Twenten. De belangrijkste man van het werk kwam uit Delensvaart en de aandeelhouders zaten allemaal weer in Amsterdam. Dat is heel grappig op zich om dat te zien.
Nog even weer terug naar de heer Salomonsson. 10 maart 1863 was het feest. Niet alleen vanwege het steken van de eerste turf, maar ook het leggen van de eerste steen van bijvoorbeeld de vier zonen.
Ja. Ja, de vier zonen is toen feestelijk, dacht ik, in gebruik genomen. Er zijn de eerste arbeiderswoningen zijn gebouwd, nogal een stuk of 14 in die tijd. En ja, ergens moet je beginnen. Dus ze zijn met een prachtig feest begonnen. De schoolkinderen hebben hem toegezongen, onder leiding van meester Hoefman, hoewel de school nog niet eens bestond. En ja, het is een mooi feest geweest in die tijd. En die arbeiderswoningen die intrigeren iedereen ook nog, want die worden in de wandelingen altijd nog de Jodenhuisjes genoemd. En die zijn verdwenen voor een groot deel. Eén heeft er tot voor kort nog gestaan in de buurt van de Puntbrug. Van anderen wordt gezegd dat ze zijn samengevoegd aan een woning van Visser. En zo is er over alles nog wel wat te zeggen, maar in ieder geval, je kunt ze niet zomaar weer terugvinden.
Men heeft toch lang aangenomen dat de vier zonen dat huis eigenlijk een van de oudste bewoningen is in Vropshoop. Maar in uw boek geeft u toch aan het sluiswachtershuis waar we het zojuist over hadden.
Ja, want kijk, die vier zonen, dat stond ook in de Zwolse krant destijds, en ik denk ook wel in de Twentse media, dat was van 1863 dat feest. Maar de sluis hebben we net al gezien, die was al geopend in 1855. En de sluiswachtervoering was toen al klaar. En er is ook een boekje van een mevrouw Peilman Mast, die beschrijft hoe haar man in de vervening kwam, en dat hij ook al heel snel, kwamen ze na een lange wandeling terecht bij de sluis. En hebben toen nog onderdak gehad in de sluiswachterswoning. Dus dat was al een zeer vroeg moment.
Behalve de veenderij kwam toch ook geleidelijk aan de industrie wat opzetten. En bij industrie moeten we dan denken aan de turfkooks en aan de turfbriketten.
Ja, dat is gebleken, kun je zeggen. Ik heb er eigenlijk nooit zo van bewust. Maar na 1880, dan, de eerste aanduiding daarvan vind je in de landbouwkrant van die tijd. Daar zat Ine Bosker in de redactie en die ontgon in die tijd Nieuw-Gelderland. En die wist dus te melden dat er bij een veenderij in, en dat moet de Twentse Veemaatschappij zijn geweest, dat men daar zomaar een turfstroosje kon kopen. Het heette toen nog anders, het werd genoemd de turfmolm. En die turfstroosje werd dan in balen gemaakt van ongeveer een kuub. En die kon je daar dan afhalen. Later is gebleken dat die turfstroosje steeds belangrijker werd. De oude vervelende visser heeft mij een jaar of 40 geleden nog verteld dat de turfstroosje vooral belangrijk werd in de Eerste Wereldoorlog, want toen werd het gebruikt in de loopgraven. Moet je je voorstellen, maar goed, uit de statistieken blijkt dat ook. Enorme afzet van turfstroosje in de Eerste Wereldoorlog. Maar los daarvan is die turfstroosje voortdurend meer in betekenis toegenomen. Er waren, laten we zeggen, in 1920 al een heleboel turfstroosjefabrieken aan de Friese Winsewijk en omgeving, Bergentheim. En zo is dat gelopen.
Volop bedrijvigheid in Vromshoop. Dat betekent ook dat er steeds meer mensen kwamen wonen in Vromshoop. Vromshoop maakte een snelle groei mee. Dat had natuurlijk ook gevolgen, bijvoorbeeld voor het onderwijs. En er werd een school gebouwd.
Ja, als we dus even teruggrijpen op de eerste tijd. Want de turfstroosjetijd, toen was het al een beetje, afgezien van de Eerste Wereldoorlog, was dat al een beetje misère, hoor. Maar de eerste tijd, ja, moest er natuurlijk school komen. En die kwam er dan ook. Drama is dan geweest waar die moest staan, natuurlijk. Dat is altijd, dat realiseert iedereen zich pas als ze bezig gaan. Het ding moet ergens staan. Nou, de vervelers aan de punt en aan de sluis, die wil hem graag in die buurt hebben. En anderen zeiden, nou, laten we het nou een eentje verderop schuiven. Nou, hoe men daaruit gekomen is, weet ik niet. Maar tenslotte kwam hij dus terecht in de buurt waar later Jan Sint-Hilanus was. Dus aan het kanaal naar het noorden. Ongeveer ter hoogte van het pand van de winkel van Postma, als die er tenminste nog is.
Eerst een houten en later een stenen school.
Ja, het was natuurlijk een simpel ding, want alles was simpel in die tijd. Kinderen waren natuurlijk zat. Heel veel kinderen kwamen heel weinig op school, want die moesten helpen op het veld. Of moeder helpen met de andere kinderen. Dus je wist eigenlijk nooit precies hoeveel leerlingen er al waren. En de leerplicht was er toen nog niet. Maar toch in de beetje gunstige tijd, zo in de herfst, als het nog niet te koud werd, dan gingen de kinderen naar school. En dan was zo'n school ook al gauw te klein. In 1878 is toen een nieuwe gezet. En die is gezet op de hoek van de Tonnendijk en de Schoolstraat. En dat ding was binnen de kortste keren te klein. En toen hebben ze hem verbouwd. Er waren drie lokalen, daar hebben ze vier van gemaakt. En ze hebben er een lokaal bijgezet. En die school heeft tot en met de oorlog daar gestaan.
U had het net al over dat de vervening later flink ging afnemen. De toestanden om ook om te wonen en om te leven waren zo begin 1900. Nemen we de periode 1900-19, tot aan de Tweede Wereldoorlog, waren bepaald niet best.
Nee, ik kan maar wel zeggen. En ze waren ook structureel niet best, want het is met die vervenderij zo gegaan dat als het veenderij in Vromshoop is, dan kun je nog uitwijken naar Friese Winsewijk. Maar ook daar is het een keer op. En dan zijn ze een beetje de veen in Nederland weg. Je kunt zeggen, de mensen die kwamen van uit Friesland, waar de vening achter de rug was, of Dedensvaart wat achter de rug was, of Slagharen wat achter de rug was, die hadden destijds een uitwijkmogelijkheid naar Vroomshoop. Maar toen het daar ook op was, toen was het eind van de pret. Er was geen veen meer. Dus je kon ook niet verder schuiven meer. Tenminste, in algemeen niet. En dan is de soep op en dan valt er weinig meer te verdienen in de veen. Dan moet men of zien dat men een baantje krijgt bij een Groninger boer die in die tijd begonnen met ontginningen, zo 1890. Of dat men toch nog ergens aan de Friese Weense Wijk nog wat vond in de ontginning. Of, en dat was toen aan de orde, dat men dan in de Twentse textielindustrie wat vond. En dat viel ook nog niet mee, want als je je hele leven in het veen hebt zitten klunen, dan ben je nog niet zo geschikt meteen om aan de fijne garens te werken. Dus er viel nog wel wat tegen. Maar een hoop mensen hebben het toch gered. Maar je kunt natuurlijk op je vingers van één hand aftellen dat het makkelijk te begrijpen is dat er grote armoede was. En over die armoede, ja, daar is niet zo gek veel bekend in harde zin. Vooral in de oudere tijd niet. Dan moet je terugvallen op de lijst van bedelingen van de gemeente of van de verschillende kerken. Later zijn er de werkloosheidsstatistieken, wel bekend. En het meest sprekend vind ik altijd de dingen die toen opeens niet meer gebeuren konden. Op scholen bijvoorbeeld, of op andere dingen die niet meer konden. Als je dat afzet tegen de vele plannen die er waren om van Vroomshoop ik weet niet wat te maken. Ja, dan is het eigenlijk alleen maar narigheid. En dan denk ik toch dat ik niet overdrijf.